stad Radio Amsterdam. Dit was Eartha Kitt en die komt naar Amsterdam toe. Ik weet niet precies wanneer. Weten jullie dat? Nee, ook niet. Goed, hier in de studio een 1, 2, 3, 4, 5 mensen. Paul van het comité Geen Fascisten in de Raad. Rens, die Kedigem heeft bezocht destijds. Frits van der Heijden, die dat zelf heeft gedaan. Leo van de Kouwelaar, ook van het comité. Geen fascist inderdaad. En Gerard van den Berg, hij is 77 jaar en al eeuwenlang een activist. Zo mag ik het wel zeggen. Het gaat over de Centrumpartij. Of beter gezegd, over het initiatiefcomité Geen fascist inderdaad. En als u blijft luisteren, dan komt u wel te weten waarom. Waar we dat onderwerp hebben genomen. Ik wil allereerst even weten, wat gaat er precies gebeuren bij de installatie van 29 april? Kunnen jullie dat kort even aangeven? Wat nu de strategie is?
Ja, er is afgelopen maandag besloten om een selectieve blokkade voor het stadhuis te organiseren. Tegen de Centrumpartij lid, Herman Bouwman. En die, de bedoeling is dat zij niet geïnstalleerd wordt.
Dat is kort maar krachtig wat er gaat gebeuren. Hebben jullie contact gehad met de politie met betrekking tot deze zaak?
Ja, er zijn contacten geweest. Wat wil je daarvan weten?
Ja, wat eruit gekomen is natuurlijk.
Nou, ze hebben wel gezegd dat ze wouden ook eilig en loos doen, net als wij. Dus ik hoop dat ze daaraan houden.
Ja, maar je kunt je voorstellen dat wanneer jullie daar staan, dat je in een bepaalde val gaat lopen. In de zin van, dat wordt rotzooi, de politie begint te trekken of iemand begint te trekken of de een staat bij een ander op zijn teen. De burgemeester heeft al laten weten dat hij niet zal tolereren dat die installatie geblokkeerd wordt. Je kunt je voorstellen dat dat zal leiden tot knokken, een rel, zo je wil.
Wat wil je daarvan weten?
Wat denk je?
Wat denk ik? Het is heel moeilijk te zeggen, omdat wij gaan er gewoon vanuit van dat er een geweldloze blokkade is. Afgelopen week in de Kamer, toen de Tweede Kamer, toen het besproken werd dat er over de Libische aanval van de Verenigde Staten. Toen heeft zelfs een CDA-kamerlid gewoon gezegd dat van geweld komt geweld. Ik hoop dat dat niet zo is. Maar het is heel belangrijk dat de politie gewoon aan zijn afspraken aanhoudt.
Laten we maar eens even vanuit gaan dat jullie inderdaad erin slagen om die mevrouw Bouwman tegen te houden. Dan laat de burgemeester de politie optreden en dan heb je de knokpartij. Zo simpel ligt het.
Ja.
Laten ze het dan maar zover laten komen. Dat is onze bedoeling niet. Als er om een installatie van een centrumpartijlid een knokpartij moet komen van politiekant, nou, ze zoeken het maar uit.
Ja, het is gewoon duidelijk dat Van Tijn, dat hij bereid is om met alle geweld een fascist in de raad te installeren. Als dat zo gaat lopen, dan maakt hij toch wel iets duidelijk. Dan is hij bereid om met militair geweld, met het geweld van de ME, om een stuk geweld, ik noem dat geweld, een gekozen lid van de fascistische partij, om die een eervolle plaats in de gemeenteraad te geven. Nou, dat moet hij maar doen dan.
Evert van der Wal, die namens de Partij van de Arbeid optreedt en ook namens alle politieke partijen in de raad, die zei gisteren bij de VPRO-radio, die installatie is het eindpunt van een democratische procedure. We moeten door de zure appel heen bijten. Wat is reactie?
Nou, daarop zou ik er wel even willen zeggen dat de installatie het eindpunt van de democratie is. Hè? Dat is iets heel anders. En aan zich zou ik dus daarom niet zo'n bezwaar tegen hebben dat die fascisten in de raad komen. Want het betekent een volkomen opheffing en nederlaag voor de democratie. Het betekent ook dat diezelfde democratie, dus die ontwikkeling van het fascisme in de hand werkt, met haar wetten niet tegen kan houden. En als je vanuit de analogie van de geschiedenis gaat werken, dan hebben we datzelfde proces in Duitsland meegemaakt. Er zeiden ook alle democratische partijen, van uiterst links tot uiterst rechts, die zeiden niet vechten, maar stemmen. Nou, dat is dan gebeurd en Hitler heeft daar zijn legitimatie uitgehaald met die stemmenoverwinning. En heeft aan de buitenwereld kunnen laten zien dat hij op democratische manier dus aan de macht is gekomen. De democraten die hebben niet in de gaten gehad dat ze daarmee hun eigen strop hebben gemaakt, waaraan ze opgehangen zijn nadat Hitler aan de macht was. En ik dacht dat iedereen die zich antifascist noemt, het niet alleen bij de wens van dit nooit meer moeten laten, maar dat moet dan ook in daden omgezet worden, want anders is het een platonische verklaring, een vrijblijvende verklaring die geen zin heeft. Ik zou een variant op willen maken op dat, wat er gaat gebeuren, namelijk geen fascisten op in de raad, van geen fascisten in de straat. En wanneer je al die beelden die in de naoorlogse jaren over de verschrikkingen die het fascisme teweeg heeft gebracht, de concentratiekampen, de gaskamers, de tienduizenden lijken die je op de tv gezien hebt, waardoor je keel gewoon samengesnoerd wordt, en waaruit inderdaad die wens van dat nooit meer tevoorschijn is gekomen. Beelden die eerdaags weer vertoond zullen worden, dat is altijd het geval bij die herdenkingsmomenten van de bevrijdingsdagen enzovoort, dan is iedere emotionele ontlading tegen het verschijnen van fascisten in de maatschappij en op de straat, die is gelegitimeerd om dat met alle middelen tegen te gaan.
Ja, ik heb het namelijk niet over legitimatie. Waar ik het over heb is dat je in de val loopt van de criminalisering. Dat mensen zullen zeggen, ja, maar kijk eens, we hebben een democratie en daar hebben de mensen dus een mevrouw gekozen die dan mijn belangen daar moet behartigen of onze belangen daar moet behartigen. Dus, wat gebeurt er? Je ziet daar een stel mensen en ik kan me nu al die beelden voorstellen, die gaan daar een beetje de boel zitten te blokkeren, et cetera, et cetera. Snap je wat ik bedoel? Ik bedoel, je wordt later... Later word je natuurlijk afgeschilderd van, ja, maar kijk, die jongens willen alleen maar rottigheid.
Nou, volgens mij moet je daar gewoon, hoef je daar, dat is niet de opzet. En ik bedoel, als meneer Van der Wal dan is het voor hem, als dat zijn daad is die hij stelt, een zure appel even opeten, uitspugen en daarna is het schoon schip of zoiets. Ik denk dat het gevaar is.
Nee, wat jullie willen en niet willen, dat is in deze niet belangrijk. Het is belangrijker te weten wat er in de loop van de geschiedenis gaat gebeuren, Frits.
Nou, die criminalisering waar jij het over hebt, die heeft zich toch al voltrokken. De demonstranten die zeg maar, een consequente lijn vormen in de antifascistische strijd, die zijn al maximaal gecriminaliseerd. Dus wat dat betreft gaat het argument niet meer op. Als het een argument zou moeten zijn om het niet te doen.
Juist wel.
Zelfs als we daar alleen maar stencils gaan uitdelen, worden we nog gecriminaliseerd. Dat het comité is vanaf de eerste opzet, terwijl het echt een breed comité heeft willen zijn, is het al gecriminaliseerd. Omdat deze vorm, deze buitenparlementaire vorm van de strijd tegen het fascisme, door de democraten liever niet gezien wordt.
Ja, en dan wil ik ook daaraan toevoegen dat het niet zozeer om criminaliseren gaat. Het gaat om criminaliteit. Want we hebben te maken met een politiek die al lang hele vuile handen heeft. Die al lang schuldig is aan alle mogelijke en onmogelijke grove vormen van geweld. Van werkeloosheid en van woningnood en van militarisme. Noem maar op, iedereen die kent het rijtje wel. En het is volstrekt duidelijk dat die fascisten die nou in de raad gekozen zijn, ja, dat die eigenlijk heel erg lijken op wat er al aan het werk is. En als wij ons verzetten tegen bijvoorbeeld woningnood of tegen kernenergie of wat dan ook, dan gaan wij rechtstreeks in tegen die zogenaamde democratie. En dat zullen wij nu ook doen. Als wij die fascisten aanvallen, dan zullen wij ook die democratie aanvallen. Want het verschil is helemaal niet zo groot.
Wat mij opvalt, dat is een aantal mensen die niet geloven in de parlementaire democratie. Die deze actie ook tegen de fascisten steunt. Jullie actie in dit geval. De centrumpartij die deugt niet. Maar ik krijg de indruk dat hoe harder jullie dat roepen, hoe meer jullie het beeld creëren dat de rest dus wel deugt. Jullie projecteren het absolute kwaad in de centrumpartij. Het wordt een soort vechten tegen een symbool. Terwijl ik denk dat je dan aan je doel voorbij schiet.
Nou, ik denk dat de strijd helemaal niet alleen gericht is op de centrumpartij. Dat is gewoon niet zo. Het is net wat Leo net zegt. En het is, ik denk zelfs de centrumpartij, die zal zich niet eens democratisch opstellen, als je het al over democratie hebt. Want die zijn gekozen en ze hebben een zetel. En daarnaast gaan ze weer vergaderen in Kedegem of ergens. Ik bedoel, zij zijn zich aan het organiseren en daar gaat het om. En dat is ons gevecht tegen de Centrumpartij. Maar de parlementaire democratie, dat is in wezen ook een holvat.
Er is een stelling. Er is een stelling dat de parlementaire democratie leidt uiteindelijk altijd tot fascisme, omdat het kapitalisme zijn eigen interne tegenstellingen niet kan overbruggen. Zoals bijvoorbeeld de wapenwetloop, de werkloosheid, de woningnood, noem maar op. En nog een rijtje aanvullen. Daar hebben ze geen oplossingen voor. Met als gevolg dat er een enorme rancune in de samenleving ontstaat, et cetera, et cetera.
Ja, die stelling is er namelijk: het mechanisme van de kapitalistische ontwikkeling die brengt met zich mee een toenemende centralisatie van het staatsapparaat, een toenemende centralisatie op sociaal-politiek gebied enzovoorts. Dat zijn de organisatorische verschijnselen van een fascistische maatschappij, die je ook desnoods van mijn part staatskapitalisme kan noemen. Want het is natuurlijk wel zo dat in de diverse landen waar een staatskapitalistisch regime, een dictatuur heerst, dat die uit hun verschillende historische achtergrond in de uitingen van de fascistische politiek natuurlijk ook verschilt. In Duitsland was het een extreme ontwikkeling. Maar daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat de bevolking dat niet meer accepteren kan. Dat isolement van de personen, het ontmenselijking van ieder mens enzovoorts. Dat de sociale conflicten die vooral in deze tijd natuurlijk latent overal aanwezig zijn. Een klein voorbeeldje hiervan zijn de stakingen die op het ogenblik plaatsvinden in verband met de cao's in de metaalindustrie. Er leven onder de bevolking zo ontzettend veel frustraties op alle terreinen. Sociaal, politiek, geestelijk, cultureel. Worden ze zo aangepakt, de mensen, dat het moet op de een of andere manier tot explosies leiden. Wanneer men uitschakelt het verzet van de bevolking op grond van haar sociale positie en van haar perspectieven, wanneer men dat uitschakelt, ja, dan aanvaardt men een mechanische, vanzelfsprekende, elementaire ontwikkeling naar een fascisme die niet te ontkomen is. En ik beweer dat het verzet van de jonge generatie, en dat is een internationaal verschijnsel, dat die een tendens zijn naar een toenemend verzet. Dit moet aansluiten bij de latente frustraties die onder de bevolking leeft, die nog niet zo ver is om dat met de jongeren desnoods gewapende hand of met geweld tegen te gaan. Maar dat is aanwezig. En daar is de democratie en de vertegenwoordigers ervan. Als de dood voor iedere actie die plaatsvindt buiten de partijen om, is een ontkenning van die partijen. En ja, die kunnen dat vanuit hun eigen machtspositie, vanuit hun eigen machtswil en geldingsdrift, kunnen ze dat natuurlijk niet erkennen, niet accepteren. Niet waar, die democraten die hebben gisteren nog een diplomatenkoffertje op hun verjaardag gehad. En daar zitten de stukken in, de moties en de amendementen enzovoorts. En ja, dat willen ze graag gebruiken, dat koffertje.
Daarom,
maar iedere,
over
die tussen haakjes, ja, over die criminalisering gesproken. Iedere actie, die wordt altijd gepoogd door de overheid en door de partijen crimineel te maken.
Ja, maar daar, ik begrijp uit dit verhaal dan toch niet zo goed waarom dan tegen de Centrumpartij juist die ene kleine partij die totaal geen macht heeft, dat daar nu juist jullie actie zich tegen richt. Want dan zou je op deze manier, en nu kijk ik alleen maar vanuit de kant van de publiciteit en van de media, op deze manier criminaliseren jullie jezelf.
Ja, maar dat is, ja.
Kijk, wacht even, want hij heeft al een hele tijd geloven.
Je wil eigenlijk zeggen dat er heel typerend is dat er in de strijd tegen de Centrumpartij, dat er niet zozeer die Centrumpartij probeert zich te verdedigen. In feite is die blokkade is daarop gericht. Maar dat die democratische partijen met de burgemeester en al die in het hele instituut is diegene die de Centrumpartij in bescherming neemt. Dat betekent dat de actie niet alleen maar gericht is op de Centrumpartij, tegen de Centrumpartij, maar ook tegen de democratie. Omdat zij zijn diegene die het meest agressieve opstelling nemen tegen die blokkade.
Ja, het is helemaal geen actie tegen de Centrumpartij alleen natuurlijk. Het comité heet ook geen fascisten in de raad. En of die fascisten zich nou verschuilen achter de naam CP of CD, dat zal ons verder een worst. Het is een worstwezen, want er is nu weer een duidelijke overloop van de CP naar de CD. Dus dat zou dan betekenen dat we onze strijd tegen de Centrumpartij wel zouden kunnen opgeven. En dat is hetzelfde argument wat met de politici gebruiken van, het is maar eentje, het stelt niks voor. Nou, dat is, de zaak ligt voor ons veel principiëler. elke fascist onder welke naam ook in de raad of in welk openbaar platform verschijnt, kan verschijnen dankzij de medewerking van de democratie, daar moet actie tegen gevoerd worden.
En wat denken jullie door tegen een symbool te vechten? Door tegen vechten tegen een buitenkant, de projectie van de absolute kwaad, dat je daarmee iets uiteenzet?
Ik denk van wel.
Ik vind dat je niet moet onderschatten dat er wel een kwalitatief verschil is tussen de centrumpartij en de andere democratische partijen. Kijk, we hebben te maken met democratische partijen die een enorme hoeveelheid geweld uitoefenen. Hè, de structurele geweld waarvan de maatschappij doordrenkt is, maar verder niet over hoeven uit te weiden. Bovendien het geweldsmonopolie wat ze dan nog hanteren door middel van ME, maar is leger tegen groepen burgers die zich verzetten ergens tegen. Het geweld is al verschrikkelijk sterk vertegenwoordigd in die democratie. Er komt een nieuw element bij. Er komt namelijk dat het straatgeweld, de knokploegen terreur, dat die je vertegenwoordiger krijgt en bijna een legalisering vindt, doordat er parlementaire en gemeenteraadsvertegenwoordigers gekozen zijn. Dat is een nieuw element. En juist tegen dat nieuwe element, daarom wordt er zo sterk gefulmineerd tegen die fascisten. En natuurlijk zullen we ook altijd tegen de andere fascisten en tegen de andere geweldsuitoefenaars blijven protesteren. Maar er is niet alleen maar sprake van een kleine verschuiving, maar een nieuw element.
Ja, maar kijk, die hele verrechtsing. Hè, in Frankrijk zie je het, je ziet het in Engeland. Je ziet het ook in Nederland. Die verrechtsing die dan plaatsvindt. Dat mensen racistische en anderszins onfrisse ideeën hebben. Er zullen ook heel veel mensen zijn, of heel veel. Je kunt je voorstellen dat er ook mensen zijn die op andere democratische partijen stemmen. Partij van de Arbeid of de Christendemocraten, die misschien wel dezelfde ideeën hebben als de mensen die op de centrumpartijen stemmen. Dus jullie actie die richt zich tegen een symbool, terwijl de echte verrechtsing gewoon ondergronds doorgaat.
Nou, kijk, in het specifieke geval van Amsterdam is niet zo dat er de centrumpartij is gekozen, dat dan pas kunnen we praten over het feit dat er racisme en fascisme hier in de stad is. Dat speelt al jaren en die fascisten en racisten die werden sowieso vertegenwoordigd in de raad. Alleen maar nu, met de centrumpartij, kunnen die partijen, zoals CDA, BBD, de hele rijtje die hebben opgenomen, die kunnen zeggen van, oké, dat fascisme die heeft altijd bestaan, en dat racisme, die is daar, mm-hmm. Emma Bouwman.
Ja, dat is waar jullie aan meewerken, dat er maar een absoluut kwaad is, en daarnaast is het systeem dat deugt wel. Terwijl ik denk,
nee, maar denk je
volgens een stelling is, dat juist die verrechtsing het product is van dat parlementaire democratische systeem.
Ja, maar dat is. Ja, en zo is de centrumpartij of die fascistische uitingsvormen, die zijn de extreme vorm van de democratie. Dat is het hem. Ze kunnen ze met de wet niet tegenhouden. Hun eigen wetten dwingen hun ze in de bestuursorganen van hun democratie op te nemen. Ze zitten al in het parlement, provinciale staten, gemeenteraden. Wij worden bestuurd mede door fascisten. Dat is de extreme uitingsvorm. En dan moet ieder antifascistisch mens, maar ieder mens die voor een menswaardige maatschappij opkomt, moet zich daartegen verzetten.
Wat ik zo merkwaardig vind van de politieke partijen, en volgens mij is dat ook een van de redenen waarom die actie van jullie niet perfect is, lijkt mij, om op zijn minst te zeggen, is dat die politieke partijen die zeggen van, kijk, ze mogen in de raad en ze mogen in het parlement, maar ze deugen niet. Ja, dat is een discrepantie. Of ze deugen niet, en dan passen ze niet binnen de parlementaire democratie. Of ze deugen wel, maar dan moet je niet ze op die manier behandelen zoals ze nu behandeld worden, namelijk dat ze te vies zijn om aan te pakken. Kijk, daarom denk ik dat je ook niet zo ontzettend je nadruk moet leggen op die bestrijding van de centrumpartij.
Jawel, maar het is ook net wat Paula net zegt. Het gevaar is dat zij dat de andere partijen inderdaad ook weer een zondebok hebben om op te kunnen afreageren. En dat ze daarom dus de centrumpartij ook tolereren. Maar dat ze, ik vraag me heel sterk af, wat is het perspectief van die andere politieke partijen om de komende 4 jaar te gaan doen? Ik denk dat ze kunnen elkaar gaan uitkotsen, de centrumpartij en de andere politieke partij, maar ze kunnen ook op elkaar gaan lijken. En ik denk dat het gevaar is dat de partijen Ja, dat die zich wel uitspreken tegen de centrumpartij, maar dat ze in wezen bepaalde trekjes ook in zich hebben.
Zoals in Engeland gebeurd is met Margaret Thatcher, ja. Die ja. Van het Nationaal Front bepaalde ideeën heeft overgenomen.
Ja, ook, je ziet ook dat bijvoorbeeld de Partij voor de Arbeid in Almere, hè, die heeft toen heel braaf gezegd van ja, nou zijn er fascisten gekozen, wij gaan folderen, we gaan huisbezoek gaan we doen. Nou, wat heeft de Partij voor de Arbeid gedaan? Die is bij de mensen langs gegaan en die heeft in feite gezegd van ja, god, ja, jullie hebben eigenlijk wel gelijk en we zien het ook allemaal niet zo met die buitenlanders en het gaat hun om stemmers, hè, uiteindelijk. En om de gunst van de stemmers, van de kiezers te houden, gaan ze inderdaad steeds verder om op hun te lijken, wat Rens zegt.
Ja, plus heb je van burgemeester Corporaal gehoord, die heeft dus heel duidelijk gezegd dat...
Burgemeester Corporaal?
Ja, van Leerdam.
Hoe de hel? Oh, van Leerdam.
Ja, hoe is het mogelijk? Hè? Nou, die heeft dus gezegd dat bij hem in de raad de Centrumpartij op normale wijze...
Functioneert.
En als dat het perspectief is voor de komende 4 jaar, daar in Leerdam en hier in Amsterdam. En
nou, ik denk niet dat men dat in Amsterdam wil. Want men heeft zich toch uitgesproken tegen die partijen.
Ja, nou goed, maar laten de daden ook maar eens bij het woord gevoegd worden.
Gerard, jij zit te bladeren de hele tijd. Waar bladert je nou precies in?
Ja, nee, dat is een boekje dat is uitgegeven door 4 mensen. Mensen die bekend zijn, bekende figuren in het maatschappelijke leven. Dat is een Jan Rogier, die ongeveer 1 jaar geleden gestorven is. Ontzettend fijne kerel. Dat is Constance. Dat is Doorman, die eens directeur is geweest van de VPRO. En dat is een P.E. De Hen. Ik geloof dat dat een econoom is, maar zeker weet ik dat niet. Maar die maken duidelijk en heel uitvoerig en heel principieel dat die hele structuur van de democratische maatschappij niets met democratie te maken heeft. Dat daarin de internationale economische machten, het industriekapitaal, de multinationals, dat die gewoon de politiek bepalen die door de regering en het parlement gewoon gevolgd moet worden vanuit haar eigen economische belangen. Wanneer, Fantijn... En dat verklaren ze regelmatig. Zeggen, we hebben niet de macht om die fascisten tegen te houden in onze organen. Dan geeft hij daarmee een brevet van onmacht af tegen een ontwikkeling die de mensheid bedreigt. En de Nederlandse bevolking bedreigt. En dat betekent dat de bevolking en groepen in de bevolking volkomen legitiem handelen wanneer zij dat wel gaan doen. Dat is het. Dus de bestuurders van de democratie verleggen vanuit hun onmacht, in casu de bevordering van een fascistische ontwikkeling, die leggen ze daardoor bij de bevolking die daar het meest door bedreigd wordt. En vergis je 1 ding niet, in de krakers en in de andere activistengroeperingen en wereld is in de afgelopen jaren regelmatig een conflict met de knokploegen van de centrumpartijbeweging, van de fascistische beweging, die met knuppels, zelfs met revolvers, Obrechtstraat enzovoort, tegen de activisten optraden. Er is dus alle reden om te verwijzen naar de geweldstendenzen waar die fascistische beweging dus reeds nu gebruik van maakt. En daar moet men zich tegen verweren, dat is vanzelfsprekend.
Jullie hebben nog 1 minuut om aanvullende informatie te geven.
Nou, ik wou in ieder geval zeggen dat er heel belangrijk is dat mensen, en vooral mensen die in Amsterdam, nou, er is een hoge traditie tegen antifascisme, nou, ik roep ze om aan de blokkade mee te doen. Op de 29e. Okay. En dan 7 uur 's ochtends verzamelen bij de BG-terrein.
Dat was het. We gaan eruit. We gaan luisteren naar De Ster, de ANP. Dan wij en dan weer De Ster en dan...
Ja, de persconferentie is zojuist beëindigd. Naast mij zit de heer Van Inge, hij is plaatsvervangend korpschef. Meneer Van Inge, nog even korte feiten. Een 23-jarige arrestant, gisteravond bij de rel in de statiebuurt, is om 1:30 levenloos ontdekt in een politiecel hier op het bureau. Men heeft geconstateerd dat hij om 10 uur is overleden, 's morgens, althans daarvoor zelfs. Een tijdspanne van 3,5 uur. Hoe zo'n cel wordt toch bewaakt, zou je zeggen?
Cellen worden inderdaad bewaakt. Daar zijn bewakers die regelmatig in de gangen op en neer lopen. En regelmatig een blikje in de cel werpen om te zien of er zich geen bijzonderheden voordoen. Het is zo dat er dus in de loop van de ochtend wel ontbijt verstrekt is, dat kennelijk ook genuttigd is. De man die lag er zo rustig bij dat men van de veronderstelling uitging in de cel kijkende dat hij, terwijl hij in een slaaphouding lag, dat hij inderdaad lag te slapen. En nou, het is niet onze gewoonte om regelmatig cellen in te gaan om slapende arrestanten wakker te maken.
Hoeveel leugens kan een rechtsstaat verdragen? Die vraag staat centraal in de al ruim 6 maanden slepende affaire rond de dood van Hans Kok. Zelfs nu nog constateert minister van Justitie Korthals Altes in een brief aan de Tweede Kamer, gedateerd 17 april 86, dat het onderzoek op een aantal zeer belangrijke vragen geen duidelijk antwoord heeft kunnen verschaffen. Einde citaat. Zo kan volgens de minister zelfs na het Rijksrecherche-rapport dat meer dan 1000 pagina's stelt, nog steeds niet met volstrekte zekerheid uitsluitsel worden gegeven over de doodsoorzaak. Onduidelijk blijft ook, volgens Korthals Altes, de gang van zaken bij de ontbijtverstrekking en in verband daarmee de vraag of Hans Kok toch niet in de vroege ochtend van 25 oktober 1985 door een bewaarder is gezien. De gehoorde getuigen spreken elkaar op dit punt tegen. Einde citaat. Wel, acht de bewindsman, deze vraag van cruciale betekenis voor verder te gegeven vervolg. In zijn brief aan de Kamer verklaart hij toch te menen dat de resultaten van het uitgevoerde onderzoek thans tegen 1 of meer bewaarders een begin van verdenking van strafbare feiten kunnen opleveren. Einde citaat. De minister denkt daarbij aan dood door schuld of het opzettelijk iemand in hulpeloze toestand achterlaten. Artikelen uit het wetboek van strafrecht, zaken die momenteel door een rechtercommissaris worden onderzocht. Eind vorige week bood de Amsterdamse arts Han Schumacher Stadsradio Amsterdam, de VPRO en Vrij Nederland de banden aan van de gesprekken die als vertrouwensarts namens de familie Kok had gevoerd met 6 Amsterdamse politieagenten die Hans Kok vlak voor zijn dood van nabij hadden meegemaakt. Gesprekken die vertrouwelijk waren en gevoerd werden op basis van vrijwilligheid. Voordat we u enkele fragmenten van die gesprekken laten horen, stelden we vertrouwensarts Schumacher de vraag waarom hij die vertrouwelijkheid schendt.
Ja, er bestaan ontzettend veel misverstanden over dat begrip. Een arts heeft natuurlijk vertrouwelijkheid als het gaat om medische gegevens. Ik zal nooit aan een derde medische gegevens doorgeven. Dat kan ook niet. En dat is terecht dat daar een plicht op staat om dat niet te mogen. In dit geval gaat het niet om medische gegevens die doorgespeeld worden aan een derde. Het is duidelijk dat de familie mij toestemming geeft en ook heeft gegeven en ook voor het duidelijk maken wat er aan de hand is geweest. Hans is dood, daar zijn ze van overtuigd, iedereen is er van overtuigd, die krijg je daar niet mee terug. Wat wel duidelijk moet zijn is waarom is hij dood gegaan, waaraan is hij dood gegaan en waarom moet het zo gelopen zijn. Nou, die vertrouwelijkheid in de gesprekken, die heeft niet of nooit een medische vertrouwelijkheid gehad. Het is geen gesprek van een arts en een patiënt. En de vertrouwelijkheid voor de publicatie daarvan acht ik genoeg gewaarborgd, omdat het gaat over mensen die niet bij naam bekend zijn, ook niet bij functie bekend zijn en terecht niet. En die wel in hun woorden duidelijk weergeven wat er aan de hand is geweest.
Ben je bang dat wanneer het onderzoek voor de rechtercommissaris zoals het nu zal gaan verlopen, althans zo ziet het eruit, alleen maar zich toespitst op enkele, laten we zeggen, rotte appels in de mand en niet op de hele structuur van het politieapparaat. Is dat een van de redenen waarom je de vertrouwelijkheid tussen aanhalingstekens verbreekt?
Ik denk niet zo in die rotte appels. Wat ik wel erg vind is dat het hele onderzoek zich concentreert op een aantal bewaarders die in de hiërarchie binnen die politie helemaal onderaan staan. Dat het gaat om een aspect wat ook belangrijk is, maar niet het belangrijkste voor mijn gevoel. Namelijk het wel of niet brengen van een ontbijt. Wat ik belangrijker vind en waarvan ik vind dat het niet mag verdwijnen is dat een heleboel mensen binnen het politieapparaat getuigen zijn geweest, en dat wist iedereen al uit het eerste Rijksrecherche-rapport, van een jongen die ziek werd en steeds zieker werd En dat daar niemand binnen die hele hiërarchie gewoon zijn eigen verantwoordelijkheid heeft genomen en gezegd, er moet iets gebeuren. Dat kan zo niet in het politiebureau. Dat vind ik het allerbelangrijkste van die banden. En daar geven ze ook een beeld van.
Maar denk je door het verbreken van wederom die vertrouwelijkheid tussen aanhalingstekens, dat die structuur van het politieapparaat daarmee verbeterd zou kunnen worden?
Ja, ik hoop dat. Eén ding staat voor mij in ieder geval vast. Het mag nooit meer voorkomen dat iemand onder de omstandigheden zoals die zich nu voordoen in een cel overlijdt.
Uit de geluidsbanden en trouwens ook uit de processen verbaal van de Rijksrecherche blijkt onomstotelijk dat Hans Kok op de avond van zijn arrestatie er erg ongezond uitzag. Verzwakt was, bijzonder versuft was, nauwelijks op eigen benen kon staan, erg sloom sprak en dat zijn gelaatskleur vreemd blauw was, zoals de politiebeambten zelf letterlijk hebben verklaard. Luistert u naar een fragment van een van de gesprekken die de vertrouwensarts Schumacher met een betrokken politieagent voerde.